onze hulp bestaat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Eerste vers van Psalm 120. Gods woord in de 42e en 43e psalm. Psalm 42 en 43. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijn aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzak. Bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte, waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Tot zover de lezing van Gods woord. Zoeken we tezamen het aangezicht des Heren in het gebed. Het is uw nederbuigende goedheid, Heere God des hemels en der aarde, als we aan de avond van deze dag in het midden der week hier elkanders aangezicht in gezondheid mogen ontmoeten. Hoeveelen zijn er die aan het ziekbed gebonden zijn, of die zelfs uit dit leven werden opgeroepen. Een eeuwigheid zijn ze ingegaan. En och, als er nu een grond ter hope is, dan zal het eeuwige winst zijn. Maar als ze voor eigen rekening liggen en leven, dan is het toch een eeuwige nacht. Gij hebt nog uw woord laten uitgaan. Gij hebt opgeroepen tot bekering, indien we op die zaligheid geen acht gegeven hebben. Wat zal het dan zijn om voor u, den eeuwige rechter, te moeten staan, terwijl we op duizend vragen niet één antwoord kunnen geven, waar gij geroepen hebt en wij niet hebben geantwoord, en uw bestraffingen niet hebben erkend? O Heere, dan bidden wij van u dat het zo ons niet mogen vergaan, dat we waarlijk toch weten dat gij God zijt en wie wij geworden zijn door de zonde, de mens van u afgevallen, de dood in de armen gevallen en niets anders kunnend voortbrengen dan vruchten des doods. O, hoe nodig dat we het bedenken wat tot onze eeuwige vrede dient, dat hier de rust ons opgezegd is, dat we geen rust meer hebben voor het hol van onze voet, buiten die ark der behoudenis, welke is Christus Jezus. Hoe diep is de mens gevallen in zijn onvermogen en vijandschap tegen uw woord, zodat hij roept, laat ons de touwen verscheuren en de banden van ons werpen, want wij willen niet dat deze koning over ons zij. En nochtans, die enige en eeuwige koning is toch alleen maar gekomen om een zalige dienst en een eeuwige vrede te bereiden. Hij heeft geen andere begeerte dan om zichzelf te geven tot de leidsman, tot eeuwige verlossing. om als die grote doorbreker door te gaan en een arm en ellendig volk te leiden in de stad der bevrijding. O, wij bidden u wil dan genadig in onze harten die kennis van hem of de noodzakelijkheid van zijn kennis schenken, opdat we toch beseffen wat er in hem gevonden wordt en hoe onmisbaar hij is, maar ook hoe dierbaar in zijn algenoegzaam middelaarswerk en wat hij heeft bereid en wat uw eeuwige liefde is openbaart in deze eeuwige Immanuel, opdat gij uw heerlijkheid en genade nog zo openbaren in het hart van verloren mensenkinderen. Heer, als we aan de avond van deze dag nog tot u komen mogen, schenk ons ze dan in uw goede tierenheid om Christus willen, dat we bij dat heilsgeheim mogen bepaald worden welk een rijke God uw volk heeft en hoe gij uw volk leidt in wegen waarin zij de goddeloze worden en niets meer hebben, maar alles verliezen in hen en aan hen, om alleen vertroost en gezegend te worden met de schatten van uw heil, en dat gij ze daarin nu steeds voortleidt en dieper inleidt, langs wegen die zij niet gekend hebben, dat ze hun zonden en schuldbrief thuis krijgen, dat ze ook in de voortgang zich steeds dieper leren verootmoedigen, om zichzelf af te schrijven op al het hunne de dood te schrijven, om alleen genade de eer te geven, en dat dat nu het leven van uw kerk is, om niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Dit is het eeuwige leven, dat we u kennen, den enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. O, dan gaat het door de diepten heen en zijn er wegen waar de schrik op het hart geworpen wordt, maar waar nochtans de heerlijkheid en de tempel uw heiligheid wordt aanschouwd. Als we bij dat bijzondere gebed van uw knecht Jona, dat opgezonden is uit het ingewand van de vis, worden bepaald, wil ons dan licht en gezicht in uw waarheid schenken, opdat we in waarheid het mogen verklaren naar de mening des geestes, en dat er velen nog onderwezen mogen worden en vertroost worden uit deze heilgeheimen die gij bereidt in Christus door uw heilige geest. Wij bidden u voor de gemeente, Heere, voor de zieken. We denken aan de rouwenden, waar ook op deze dag de groeve gedolven werd en een familie aan de groeve gestaan heeft. Wil gij genadig ook tot hen spreken en in deze weg hen toespreken, zodat ze uw woord horen. Wij denken aan die familie, die weduwe thans, die haar geliefde man moest afstaan. Wil gij haar ondersteunen en ook in deze weg leren wat tot haar vrede dient, opdat zij het mocht ervaren, dat gij de man der weduwe zijt. Heere, zo dragen we alle nood van alle beproefden en lijdenden ook in het ziekenhuis op aan uw genade troon. Wil gij ons nog horen, o God van alle barmhartigheid, naar de rijkdom uw ontferming en de vergeving onze zonden, alleen om uw grote naams willen. Amen. Wij willen onze stof vervolgen, gemeente, en lezen dan het boek Jona, het tweede hoofdstuk, het gebed van Jona uit het ingewand van de vis. Jona 2. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij: uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoordet mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide: ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan den Heere, en mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren en met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. De Heere nu sprak tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover de stof voor onze overdenking in dit avonduur. Nu wordt uw gaven eerst ingezameld. En voor uw bekende doeleinden, en wij zingen samen Psalm 42, de versen 1, 4 en 5. Heigend hert ter jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik nader voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, roep van het klein gebergt u aan. Zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Het zijn de versen 1, 4 en 5 van Psalm 42.
Thank you.
Het blijft toch het grote wonder dat daar juist op die plek waar Jona in de golven zonk, die grote vis was. Die zelf zich ongelukkig klagen of zelf zich kunnen redden, die kunnen altijd zwemmen. Al zijn ze zo hard als een steen. Maar voor wie het werkelijk nood is, die kunnen zichzelf niet meer helpen. Die uit de Heilige Geest zijn, die zullen verdrinken als er geen hulp geboden wordt. God zelf moet eraan te pas komen. Dat wordt ons hier geleerd, nietwaar? Als we bemerken dat juist daar, waar Jona machteloos, reddeloos, hulpeloos overboord gaat, dat daar juist van God besteld is die grote vis om hem op te slokken. Het is waar dat het God nooit ontbreekt, geliefde, aan de middelen en aan de wegen om heil te bereiden. Ze kunnen wel de schrik op een ziel werpen, want het zijn dikwijls wegen die voor het vlees benauwd zijn. Maar ze zijn feilloos tot heil. De Heere weet wel hoe die wegen zijn moeten. En dat hebben we hier te leren van dat wonder dat juist daar waar Jona overboord ging, de kaken van die grote vis zich opensperde om hem op te slokken. En nu dan het gebed van Jona in het ingewand van de vis. We hebben het in zijn geheel genomen, want het kan toch eigenlijk niet gescheiden en gedeeld worden. Het is één klacht en tegelijk één verwondering uit de diepte van de ellende en nood. Eén verwondering over de genade Gods. Eén bewondering van het heil dat hij daar in de diepten van de ellende heeft aanschouwd. Het is duidelijk als we dit gebed lezen, dat hier Jona later zijn zielsgesteldheden heeft mogen onder woorden brengen. Want in zo'n nood, dan gaat er in de ziel veel meer om, nietwaar, dan we uit de mond te horen krijgen. Zo is het ook hier. Jona heeft het later onder de leiding van de Heilige Geest onbedriegelijk op mogen schrijven. Wat daar in het ingewand van de vis beleefd werd en doorleefd werd. Zoals we zeiden, in zo'n nood, dan gaat er veel meer om in de ziel dan dat onder woorden gebracht kan worden. Net het omgekeerde als wat in de andere zin waar is, dat als er veel woorden zijn, dan raakt het dikwijls de diepte van het hart niet. Dan kan er wel veel gezegd worden, maar dan zijn het maar woorden en geen zaken. Dat komt ook nogal eens voor. Toen Hiskia in zo'n noodsituatie verkeerde, nietwaar, keerde hij als een duif, lezen we, en piepte hij als een zwaluw. Hij had geen woorden om zijn ziel lucht te geven. Ten slotte kwam er uit, als uit de diepste diepte van zijn ziel, wees gij mijn borg. Maar goed, Jona heeft het dus later onder de leiding des geestes onder woorden mogen brengen hoe het in zijn hart was. Hij heeft dat ook mogen doen in volgorde. En daarom lezen we ook steeds in het gebed de verleden tijd. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de buik des grafs schreide ik en gij hoorde mijn stem. Enzovoort, steeds in het verleden dus. En dan is er nog iets ter inleiding te zeggen. Als we nu het begin lezen en Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Dan wordt daar in de grondtekst een woord gebruikt, verliefde, dat betekent eigenlijk dankgebed. Een dankgebed, zegt u. Hoe kan u de Heilige Geest hier dit woord gebruiken? Het gebed, een dankgebed te noemen, dit gebed juist. Ja, zou het niet zo zijn dat dit juist het ware dankgebed is, waar een ziel in de grootste nood niets meer heeft dan zijn eigen ellende en zijn God. En dat God de eer krijgt als God, dat hij niets als God overhoudt. Dat het is als het ware dat de golven in de hand Gods de ziel werpen op Gods hart. Dat de tegenspoed en ellende als het ware de golven God zijn. En dat het de hand des Heeren zelf is die in dat alles als het ware werpt zoals niet waar de golven van de zee iets voorwerp op het strand kunnen werpen, dat zo die ziel op het hart Gods geworpen wordt. Dat is niet uit onze natuur, maar dat is uit de Heilige Geest. Danken is dat niet zichzelf kwijt zijn. God laten. Niets meer zien, niets meer kunnen zeggen, niets meer kunnen weten dan dat God God is. En daarmee uit. Zolang Jona zichzelf op het oog had, bad hij niet. Laat staan dat het een dankgebed was. Nee, op het schip van zijn eigen redding en van zijn ongehoorzaamheid en van zijn zelfbehoud sliep hij. Zowel de natuurlijke als de geestelijke slaap. Maar toen hij overboord geworpen is, toen kwam er een gebed. Uit het ingewand van de vis, een dankgebed. Dankgebed dat de Heilige Geest leerde en deed beoefenen. Zo moeten de slagen dikwijls neerkomen op de rug van Gods kinderen, om ze te leren God God te laten. Dat is eigenlijk te danken. God God te laten. Geen rechten meer, niets meer te hebben dan alleen maar God en Hem God te laten zoals hij is. Ja, we worden hier ingeleid in een wondergebed, in een wonderdankgebed uit de diepte van de nood, waar alles afgesloten is en waar geen uitzicht naar de natuur en naar het vlees gevonden wordt. En juist in dat, in die cel, in dat gevangenishoekje, in die ellende, daar is nu de Geest aan het werk. Daar verheerlijkt de Geest van Vader en Zoon, de genade Gods. Daar wordt God God. Dat is het wonderen en het rijke dat we in dit gebed van Jona tegenkomen. Daarom lezen we ook dat Jona bad tot de Heere. Daar moeten we op letten. Ik riep in mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde. Jona riep niet tot een onbekende God. Jona riep tot de Heere zijn God. O, wat een grote genade wordt ons hierin voorgesteld. In dit alleen al. Dat Jona riep tot de Heere. Jona had zich een ongehoorzame dienstknecht betoond. Jona had er zich buiten gezondigd. En nu blijkt toch Jona's God tegenwoordig te zijn. En die God dus Jona's God te zijn. En dat niet alleen van God zeide, maar Jona mag het ook weten, mag het ook verstaan in zijn ziel. Dat is dat wondere werk. En van die troostergeest die in alle waarheid leidt. Die nu nooit wegblijft. Want we beleiden het niet voor niets. Dat die geest troost en eeuwig bij mij zal blijven. Zo wordt het door de kerk beleden. Terecht. Naar het woord en naar de belofte Gods. Dus niet alleen van Gods zijde. Maar ook Jona mag het smaken, proeven en mag de uitnemende liefde Gods ervaren. En zo was deze ontzettende nood, het ingewand van de vis, het bidvertrek voor Jona. Dat heeft ons wat te zeggen. Dat die nood nu de beste gelegenheid was voor Jona om te bidden.
En dat die nood tegelijk de beste gelegenheid was voor God om uit te laten zijn genegenheid. Daar was plaats voor God. Daar kreeg God bij Jona een goede ontvangst. Daar heeft God zijn Jona als het ware teruggekregen. Ja, God heeft zijn Jona teruggehaald naar hem. En daar heeft Jona zijn God teruggekregen. Daar is God de eerste weer geworden. En gebleven die mildelijk geeft en niet verwijt, de Heere, de God. En in die naam Heere ligt toch immers dat hij de God des verbonds is. De Jehovah die trouwen houdt tot in eeuwigheid. De God van het altaar en van de verzoening. De God van het heiligdom. Daarom komt straks in dat wondere gebed, dat het gebed des geestes is in het hart van Jona, de tempel voor de dag. O, wat hebben we toch met de getrouwe God te doen. Waar zouden we anders van leven en ooit in het leven behouden worden, indien niet God de drie enige God was, Vader, Zoon en Heilige Geest. En niet die geest het waarmaakt dat in u beide zijne blijft, eeuwig bij hen blijft. Ter inleiding nog een opmerking. Want als we nu het gebed van Jona lezen, dan merken we hoeveel er aangehaald wordt uit andere psalmen, andere schriftgedeelten. We kunnen hier woorden vinden uit de 120ste psalm, die we daar straks hebben gezongen. De 42ste psalm, de 18e, de 69ste, de 50ste, de 116e, de 3e psalm. Allemaal woorden uit de psalm worden hier door Jona aangehaald. Gods woord heeft als het ware vlees en bloed aangenomen in dat gebed van Jona. Gezegend zijn we als we veel bagage, als ik het zo mag zeggen, van de Bijbel mee mogen nemen. Als we van onze jeugd af aan ook veel uit het woord hebben mogen vergaderen. Want wat in het geheugen mag opgestapeld worden, dat kan op Gods tijd in het hart gebracht worden en toegepast worden. En dat Jona hier zo als het ware zijn wortels inslaat in het woord, juist in dit gebed, waar dat woord door hem heen gaat, daar is hij toch een type van de Christus, de meerdere Jona, wiens leven was in het woord, die juist ook in de grootste nood, in de diepste helle een nood uitgeroepen heeft, de schriftwoorden, denk maar aan, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten en mij dorst? Hoe heeft hij volmaakt in het woord geleefd? Maar daardoor heeft hij nu juist verworven de geest der genade en der gebeden, waardoor al Gods kinderen, ook Jona, hun verzuchting mogen opzenden. O, het gebed van de kerk is geboren, is tot stand gebracht in de worsteling der beden van haar oudste broeder, van haar enige goel en voorbidder. En zo komen we nu tot het gebed zelf. En hij zeide, zo lees ik. Dus Jona zeide, later dus, als hij terugziet, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik. En gij hoordet mijn stem. Het eerste grote wonder, dat Jona ervoer in zijn ellende en in zijn nood, in de kerker van het ingewand van de vis. Hij weet het nog goed, hij herinnert het zich, hij wordt weer indachtig gemaakt deze zaak, was dat daar God hem kende. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Die vroom zijn in eigen oog, die weten niet van een antwoordende God. Maar Jona gevoelde zich reddeloos verloren, en dat om zijn eigen zonde. En desondanks wendde hij zich toch tot de genade. Dat is nu die geest die hem in alle waarheid leidde. Die hem daar de herinnering, de gedachte en de richting van het hart bepaalde. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. Zo'n God hebben nu allen die arm en ellendig door dit leven moeten gaan. Een arm en ellendig volk dat op de Heere is hopend in het midden van Jeruzalem houdt hij het over. En die zullen nu juist in de benauwdheid tot de Heere roepen. Daar zorgt die geest voor. Die geest des vaders en des zoons. En hij antwoordde mij. Dat is de Heere aangenaam. Dat wil God horen. Dat hij in zijn genade erkend wordt en beleden wordt. Dat heeft God behaagd en daarom antwoordde hij. En zo mogen we hier horen dat de Heere de zijne altijd weer uitnodigt om hem te roepen. Ook als de angst en de nood der ziel stijgen. En als het eigen zonden zijn die scheiding maken. Dan roept de Heere toch, kom tot mij, o volk, keer weder. O, de Heere zal antwoorden. Dan kan dat antwoord wel vreselijk zijn. Zo vreselijk dat het een opgesperde muil is. Zoals bij Jona, die immers in de golven opgeslokt werd. Maar het was toch genade. Dat verschrikkelijke antwoord. Dat was genade alleen. Jona werd in de verschrikkingen geborgen en beveiligd. In het ingewand van de vis. Toch omhelst en vastgehouden door de hand Gods die rondom hem was. Die antwoordende God in genade is genade. Een genade die gekocht is met het bloed van Christus. Want één is er geweest, die immers, en Jona is een type van hem, maar die geworsteld heeft in de diepte en die heeft geen antwoord gehad. Hij ging door de afgronden der eeuwige verlatenheid. En van de dood waar de geesten der hel hem omringden. Hij riep en de stem van zijn vader klonk niet. Gij zijt mijn zoon, mijn geliefde. Zo heeft hij het oordeel en dat door onze zonde gedragen en doordragen. Maar daarom zal nu God antwoorden. Waar een ziel schreeuwt tot hem uit het graf. Van nature wendt nooit een mens zich tot God. Maar die geest die trekt, dat is die levende geest van vader en zoon. En hij rukt uit en doet roepen. Zo lezen we het. En ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En God antwoordde mij. Want gij, zo lezen we verder het derde vers, had mij geworpen. In de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij, al uw baren en al uw golven zijn over mij heen gegaan. Als de nood en de ellende, de oordelen en de slagen vallen, als de beproevingen komen en de afgronden zich openen en alle omstandigheden zich tegen ons keren, dan zal het ons wel gaan, indien we in deze benauwdheden met Jona niet bij de tweede oorzaken blijven staan, maar bij de eerste oorzaak terechtkomen. Daarom lezen we immers hier in het derde vers, want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee. Gij, het waren de zeelieden die Jona overboord hadden geworpen. Maar ze hadden het niet kunnen doen, indien God het niet had toegelaten. En zijn zonden zijn de oorzaak dat hij overboord moest. Hij heeft het leren erkennen. Maar tenslotte is het toch Gods hand die het al zo beschikt heeft. En op deze eerste oorzaak moet nu in het midden van de benauwdheid, daar in het ingewand van de vis, Jona letten. Zo te leren dat de eerste oorzaak de leiding in handen heeft in al onze wegen, als we ook leren mogen in wegen soms als mensen het ons aandoen, dat Gods hand daarin is, opdat we niet bij de mensen blijven staan, maar bij die eerste oorzaak terechtkomen en de andere zien als de instrumenten in Gods hand. Dan klagen we immers, net als Jona hier, want gij had mij geworpen in de diepte, of als een Naomi, noem mij maar Mara, want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Hoe zijn dan de overleggingen in zo'n ziel? Of wat zullen we daarvan zeggen? Dat God doet verzinken, het is billijk. Dat hij nooit meer naar ons zou omzien, het is rechtvaardig. Dat we wegzinken voor eeuwig in de nacht. Ik moet erkennen, het zou recht zijn. Is de ene golf weg, dan komt er nog een hogere en een grotere golf, die alles wegwerpt. Och, ik heb het door mijn zonde weer duizendmaal verbeurd. Ik heb het hier nu niet over het stuk der vrijmaking, maar de levensoefeningen der kerk, dat ze in wegen geleid worden, waar we gans en al in de benauwdheid zelf de oorzaak worden en het verdiend hebben. Ik ben uitgestoten, klaagde Jona, al uw baren en al uw golven zijn over u heen gegaan. Het is recht, Heer, als ge me nu niet meer aanziet, maar, ik kan u niet missen, God te moeten missen, nimmer meer zijn aangezicht te zien. Nee, dat kan niet. Dat is de zwaarste slag. Dat is eigenlijk de hel. De wereld is maar bezig met de benauwdheid vanwege de tegenspoed. Omdat de slagen zo geweldig zijn. Maar dat arme zondaars hart, dat beleeft de hel. Omdat het God niet meer aanschouwen zal. God niet meer te zien. Hoewel ik het duizendmaal verdiend heb, Heer. Dat gij voor altijd uw aangezicht zou verbergen. Ach, zo zou dat toch de eeuwige hel inhouden, uw aangezicht te moeten missen. Maar in deze nood dan, om God, waar het om God gaat en op God aangaat, daar is nu de Heilige Geest de vaste metgezel. En daar zal hij licht brengen te midden van de duisternis. Want dan zal het waar zijn dat de Heere naar zijn genade, majesteit en geest nimmer meer wijkt van de zon. En dat zal hij vervullen, op welke wijze dan ook. Zie, ofschoon Jona nu in een schrikkelijke toestand verkeerde, kwam toch het bewustzijn in zijn hart dat hij daar in die ellende niet blijven zou. In die afscheiding van God, wat hem de adem afsneed. Al uw golven, al uw baren zijn over me heen gegaan. Maar hij zou eruit komen, hoe dan ook. Toen hij aan God gedacht en misbaar maakte, toen hij niets zag en hij moest het billijken, dan dat God hem in de diepte wierp. Toen heeft hem de geest geleid tot een gezicht in het midden van de afgeslotenheid zijn er benauwdheden. In het ingewand van de vis tot een gezicht op de tempel. Daar heeft hij de tempel der heerlijkheid Gods aanschouwd. Daar zag hij God tronen tussen de geert. O, hoe dat kan en hoe dat geschiet, dat zal nooit iemand kunnen verklaren. Maar plotseling is hij daar. Plotseling is hij daar. Die man van smarte. Die de schuld en de zonde der wereld droeg. En dat met toepassing voor eigen hart. Daar zag Jona zijn God tronen. Tussen de gerubs op het verzoendeksel. Hoewel hij niets zag. dan duisternis in het ingewand van de vis en de adem werd afgesneden. Zo kwam het toch in zijn hart, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Daar hechtte de Heilige Geest Jona's ziel aan de middelaar van het genadeverbond, in die schaduwendienst van het heiligdom, van tempel en altaar, van priesterdienst en offerdienst. Hoe hopeloos de toestand is, toch mocht hij nu hopen. Hij is daar in een zicht gezet op een uitweg, terwijl de nood dezelfde bleef en het ingewand van de vis hem omsloot en de duisternis donkerder was dan de duisternis. Daar heeft hij toch een uitweg gezien naar het schoonste oord dat ooit iemand betreden kan. Het heiligdom des Heer. Nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. O, dat nochtans, dat is een wonderwoord. Dat kunnen we nooit leren op de leerscholen van deze wereld. Dat kan de schijn ons niet bijbrengen. Dat is een woord dat de Heilige Geest alleen ons leert spellen. In het ingewand van de vis, te midden van de afsnijdingen en de duisternis, de moeilijkheid en de noden, de schulden en de zonden, de dwaasheden, dat we het nooit beter kunnen maken. In het ingewand van de vis, nochtans. Dat nochtans, dat druist tegen al het zichtbare en alle mogelijkheden in. Hoe kwam Jona immers ooit uit deze benarde positie? Nee, het is niet de nochtans dat uitgeroepen wordt op het strand, na de verlossing, maar het is het nochtans dat hier in het midden van de beproeving van de nood en van de moeite in het ingewand wordt beleden. Als die ganse raad des vredes in Christus even lichten mag voor het hart, te midden van de beproevingen, dan is het zo'n wonderbaar licht, dan wordt de nacht tot een licht om ons. Wat is de nood erg, maar ik moet het voor waar houden. Het kan niet anders. Ik zal de tempel zijner heiligheid eenmaal aanschouwen. In het midden van de nacht zullen ze zingen, daar ze hem verwachten. En in het midden der oordelen gedenkt hij des ontfermens. Zo komt de Geest. O, het is zo'n wonder. Van die drie enige God die nu nooit laat varen het werk zijner handen. Anders kwamen we om. Maar het is de Geest des Vaders en des Zoons die de zwakheden te hulp komt. En die maakt het uur van de nood tot een tempel der hopen. Dat zal waar zijn. En wat dan uit God is, dat houdt stand. Dat kan niet te niet gedaan worden. Het gaat op hoop tegen hoop. Want dooie vis, die zwemt mee met de stroom. Maar levende vis, die vecht er tegenin. Die zwemt stroomopwaarts. Het gaat op hoop tegen hoop. O, dat aanhouden bij God, hoewel alles afgesneden is. En het zal toch zulke heerlijke vrucht afwerpen. Want het is uit de levendmakende en uit de onderhoudende geest. En daarom komt het nu uit zo'n diepe bemoediging op, als Gods kinderen elkander toezingen en als het ook aan ieder willen meegeven, als het ware hoop op de Heere, gij vrome is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Reken er maar op dat er bij hem wonderen geschieden. Want hij maakt op hun gebeden. Gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En dat wil nu Jona eigenlijk maar onderstrepen in het vijfde en zesde vers. Want dan gaat hij het nog eens onderstrepen. De wateren hadden mij omgeven. Tot de ziel toe, de afgrond omving mij, het wier was aan mijn hoofd gebonden, ik was nedergedaald tot de gronden der bergen, de grendelen der aarde waren om me heen in eeuwigheid. Maar, o dat wondere maar. Welke diepte, de wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, hij wil zeggen. Het water omringde mij, zodat ik geen uitzicht had. Ik was in het grootste gevaar. De afgrond omving mij, het was zo dat de duivelen schreeuwden. Ja, de duivel kunnen we horen schreeuwen, soms lachen in ons verderf. Denk je dat je heil bij God hebt? Het is voor jou voor altijd gedaan. O, de aanvechtingen zijn vele. Kijk, ook wat die aanvechtingen betreft is er tweerlei. De twijfel kan van binnenuit komen omdat onze staat niet vast ligt. Dan is het nodig dat we ons leven leren afleggen en verliezen, opdat het in Christus ontvangen wordt. Maar het kan ook zijn dat de aanvechtingen van buitenaf komen. Dat is een andere beleving. Maar het is wel benauwd. O, als ze daar van buitenaf komen, de duivel laat niet na om alles aan te grijpen. Om ons zand in de ogen te strooien, zodat we niets, maar dan ook niets zien. Een slaperig gemoed hebben en opschrikken te midden van de benauwdheid en van de duisternis en van de nacht. De afgrond omving mij. De duivel schreeuwt het in het oor. Gij hebt geen heil bij God. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ja, dat had die vis mee opgeslokt. En Jona moeten dragen. Het is een beeld van de Godvrezende. Want zij die eenmaal de eerkroon zullen dragen, en die ook weten wat het is om te zingen, dat hij gekroond zal worden, Davids grote zoon, en dat hij een kroon zal dragen met het fijnste goud. Zij gaan hier gekroond door het leven, met wier, in navolging van hun meester, in de weg der verguizing en verachting. Hij de doornenkroon, zij een verachtelijke kroon van wier. Zo worden ze achter hem aangetrokken in het leven. En die beste zeelui, die zo vroom gesproken hebben en zo rijk geofferd hebben, zij varen frank en vrij over een gladde zee. Maar Jona, Gods kind en knecht, hij is in het ingewand van de vis. Het wier is om zijn hoofd gewonden. Maar hij ligt hier in de verwondering. In het midden van de benauwdheid maakte God hem leven. Daar is de tempel van Gods heiligheid aan schat. Ziende zijn heerlijkheid en zijn eer. Het staat er toch. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Nu kun je zeggen, ja, dan zegt hij toch dat hij het weder aanschouwen zal. En dan is het er toch nog niet. Ja, maar dat gaat toch met zoveel zoete smaak gepaard, dat hij tot de vruchten van die tempel in zijn ziel daar heeft mogen smaken, anders had hij het niet kunnen uitroepen. Ziet, zo gaat het met de levende kerk. Terwijl de zeelui daar rustig voortvaren, is hij in de diepte. Maar zo wordt genade verheerlijkt uit de geest. Zo komt het. En dan, och Jona, alle steunsels raakt hij kwijt. Hij is dieper gezonken tot de grondvesten der bergen. Hij wil zeggen, waar de bergen hun steun vinden, daar zit ik nog onder. Dus ik heb geen steunsel. Nog in mezelf, nog aan mezelf. Alles is afgesneden. Alle grond buiten mij en in mij. En de grendelen van de aarde waarom me heen in eeuwigheid. Hij ligt erin besloten, uitgesloten, vergrendelde poorten zijn voor hem. Er is geen mogelijkheid voor hem dat er één weg is. Allen die het om waarheid gaat, die zullen wel eens van zulke omstandigheden meemaken. In welke weg dan ook, de een hierin en de ander daarin. Maar och, dan komen ze in een verschrikkelijke toestand. Het zij tijdelijke en geestelijke. En zonde getuigen tegen hen. En van buiten horen ze de lach. Gij hebt geen heil bij God. En de twijfelingen kunnen oplaaien als een lawine over de ziel van. Maar, en dan komt toch dat maar, juist op het onverwacht en ongedacht. daar heb je nu die levende vis. Hoe het er is, niemand kan het verklaren. Maar het is er. En het wordt vervuld. En dan herhaal ik weer, omdat we met een levende God te doen hadden, die naar zijn genade, majesteit en geest nu nooit van de zijne zal wijken. Zo'n God te kennen en zo'n God te dienen, is dat nu niet een rijkdom? Ligt daar niet een zaligheid in? Want zo zal de Heere nu het waar maken. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. En dan mogen we dit zo verstaan, dacht ik, dat hier niet Jona zegt, buiten de vis, dat hij nu dus verlost is, gij hebt mijn leven. Nee, maar dat dit een getuigenis van Jona is, in het ingewand van de vis. Want immers, we lezen toch dat het zijn gebed is, uit het ingewand van de vis, zodat hier vertolkt wordt wat Jona's zielsgesteldheid was, in het ingewand van de vis. En dan was die zielsgesteldheid zo: maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Versta dus wel, in het ingewand, daar heeft hij dit beleden. Dat kan alleen vanuit dat nochtans zal ik de tempel zijner heiligheid weder aanschouwen. In het midden van het verderf, in het midden van de onmogelijkheden en in het midden van de duisternis, heeft hij daar een lichtstraal gezien. Op het kruis heeft hij de tempel en het altaar en de verzoening aanschouwd, is zijn ziel getroost te worden uit het verbond der genade. O, daar vermag het ongeloof niets meer. Ik zal zelfs in het midden van de nacht zingen daar ik hem verwacht. Eer een mens het vermoedt, ziet men hem die onze zonde gedragen heeft. In zijn schoonheid, in zijn luister, is een heerlijkheid, zoals we hem eenmaal mochten ontmoeten en zien in zijn graveerselen, en zoals zijn beeld in ons hart is gegrift, nietwaar? Want die gestalte zullen we nooit vergeten, zoals zijn gestalte geëtst is in onze ziel. Maar we leven door het geloof van de Zoon Gods, die ons lief gehad heeft en ons en zich voor ons heeft overgegeven. Zullen we ooit hem niet herkennen? Ik zal hem herkennen uit duizenden. Ik hoor ze het nog zeggen. Die zuster die nu juicht voor de troon. Ziet, daar kan het ongeloof niets te niet doen. En zo is het dan. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoed. O Heere, mijn God. Dat mijn te beleiden. In het ingewand van de vis. Want dat is het toch. Zo vertolk ik het hier toch. Ik kan het niet anders verstaan. Het oppervlakkige halleluja christendom. Dat wil het mij niet afstaan. Hoewel ze het nooit ontvangen hebben. Ze hebben het alleen maar gegrepen. Met grijphanden. Nooit met lege handen ontvangen. En ze handhaven dat mijn. Door alles heen. Totdat ze straks. Hun handen hulpeloos zullen moeten open laten vallen. Als ze in de eeuwigheid terechtkomen, dan hebben ze aan dat mijn niets meer. Maar dat mijn, dat God zijn kerk schenkt, door die heilige geest die in alle waarheid leidt, dat mijn, dat is gekocht met hem, met zijn mijn, met die Christus die geroepen heeft in de diepte der hel, mijn God, mijn God. Want Jona is hier een type van de Christus. Daarom moest het voor Jona ook door deze weg. Want het teken van Jona staat opgericht immers. Opdat het van hem zou spreken. Die in de diepte der hel het mijn heeft gehandhaafd. En daarmee zijn kerk op het hart van God heeft gekluisterd. En heeft gebonden. Dat mijn, dat is gekocht. En daarom wordt het ook toegepast. Daarom zal het gekend worden. In de levende oefening van het geloof zal dat mijn uit het geperst gemoed voortkomen. In het ingewand van de vis. Als de moeilijkheden onze ziel en ons leven omsluiten. Dan moet het er toch uit op Gods tijd en naar zijn welbehagen. Maar zo dat we niet te schande zullen worden dat zijn naam beleden zal worden. O, wat zalig, als we ons leven moe zijn geworden en Christus leerden zoeken en kennen. Want in hem ligt dat leven. Dan blijft er niets meer over dan hij en niets zal ons scheiden van zijn liefde. Zouden we dan niet voor eeuwig genoeg hebben aan die ene? En wat is er dan toch een verschil tussen de een en de ander? Dan hoor ik hoe nu Jona eigenlijk in verwondering het heeft beleefd. En zo heeft hij het mogen vertolken later. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den Heere, wat is dat groot. Want als er benauwdheid is, wat denken we van nature aan? Nietwaar, er hoeft nog niet zoveel benauwdheid te zijn naar het lichaam, dat we helemaal met ons lichaam bezet zijn en verder nergens gedachten aan hebben. Hoe dikwijls zitten we niet aan het ziekbed, dat het eenvoudig niet mogelijk is om contact te krijgen en dat we het ook begrijpen, nietwaar? Want wat is een mens als het lichaam hem kwelt? Daarom Jona roept het hier als een verwondering uit. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan den Heere. Zo was het als een verwondering daar in het ingewand, dat hij nou bij den Heere mocht zijn, met zijn hart, in het midden van de moeilijkheden, in het midden van die duisternis, in het midden van die ademloze benauwdheid. Zo kwam zijn gebed tot God, in de tempel zijner heiligheid. Dat is hem, voor hem het onbegrijpelijke en het grote. En daarin, nog eens, is Jona juist een type van Christus. Want de duivel is het nooit gelukt om de vadernaam van de lippen van Jezus te rukken. Want ook het laatste is, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo is uit dat borg tochtelijk gebedsworstelen. Het gebed der kerk, daarom zal het doorbreken, waar de doorbreker doorgebroken is. Zo kwam zijn gebed, zegt hij, tot God in de tempel zijner heiligheid. Zo lezen we het in het 7e vers. Het is hem een wonder. Het gebed van de goddeloze, van de onreine. Hoe kan het tot God komen? Hoe kan het uit het ingewand van de vis opklimmen? Dat gebed tot u in de tempel uw heiligheid. Alleen via in de wierook der aanbidding van die grote voorbiddende hoge priester. Waardoor het aangenaam en verkwikkelijk wordt voor God. Zo zal het gebed, het stuntelig geroepen waar geen woord meer eigenlijk kan gezegd worden. Nu als wierook voor God zijn, uit zijn worstelen, uit zijn voorbeden, uit zijn kruipen in Gethsemane. O, de discipelen moesten op een steenworp afstand van die biddende Jezus blijven. Waarom? Ze hoefden die strijd niet te doorworstelen, zoals hun oudste broeder en zaligmaker het doorworsteld heeft, want dat zou niet kunnen. Dat heeft hij alleen gedaan. Alleen, niemand was met hem. En dan liggen zij daar. Ze kunnen zelfs niet een uur met hem waken. Maar hij heeft het voor hen doorworsteld. En als zij nu in de benauwdheid komen. En dat zal waar zijn. Als wij bij die borg leerden schuilen. Als we in de benauwdheid komen. We zullen het ervaren. En dat dan de vrucht van zijn bidden in ons leven wordt uitgewerkt. Dan komt het mijn tevoorschijn. En het, nochtans zal ik de tempel zijner heerlijkheid eenmaal aanschouwen. Dat komt door, dat moet er door, in het ingewand van de vis. Onze gebeden op zichzelf, ze zijn een stank, nietwaar? Maar nu in die voorbeden van Christus, een wierook die God behaagt. En dan is het alles genade door onze zonden. Ons niet buigen voor het woord, komen we in de zee der verschrikking. De een in deze weg en de ander in die weg. En we leren het allemaal, allen die naar Sion reizen, dat ze door schade en schande wijs moeten worden gemaakt. Ze worden dwazer in zichzelf. Maar in die nood doet God juist het licht des levens opgaan en geeft hij gezicht op de tempel. En dan wordt de beproeving een leerschool. En daarvan spreekt Jona tenslotte ook nog. Dan heeft hij in het ingewand van de vis lessen geleerd. In het 8e vers lezen we het. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Dat heeft hij geleerd op de hogeschool ter beproeving in het ingewand van de vis. Wat Jona daarmee bedoelt, de valse ijdelheden, wat zouden dat geweest zijn, de valse ijdelheden, de afgoden? Wel, als Jood zag hij zich veel hoger staan dan die goddeloze Nineviten. Daarom wou hij niet naar Nineveh. Dat was de ijdelheid die hij bemind heeft. Als Jood zag hij zich van zichzelf uit veel hoger staan dan die heidense zeelui. Dat waren de ijdelheden. Hij heeft God zoeken te ontvluchten. Om zich te onttrekken aan de roeping. Dat waren de ijdelheden. Maar die ijdelheden omhaalt. Die onderhouden, die verlaten hun lieder weldadigheid. Die geven God prijs, de God des verbonds. Zijn woord, daarin ligt de zaligheid. Alleen in dat woord. Alleen in dat verbond. Alleen in wet en evangelie, het woord van de wet. Waardoor een mens neergeworpen wordt en op zijn plaats gebracht. Het woord ter genade, waaruit hij gezegend wordt in Christus door de Heilige Geest. Als we stof en as zijn en de Heere laten heersen over ons, ziet, dan leven we bij onze weldadigheden. Dat alleen is de weldadigheid. Daarbij zal de kerk leven. Daarheen moet ze teruggevoerd worden. Daarheen wordt een ziel geleid. Van nature hebben we de ijdelheden tot ons deel. Eren we de afgoden. Maar nu weet God wel wegen te vinden. Waardoor we ze moeten begraven. Ja, onszelf erbij. Omdat we alzo tot een weldadigheid gebracht worden. En daartoe moest Jona nu in de vis. Daar heeft hij het beleden. Wat we hier lezen. Die de valse ijdelheden onderhouden. Verlaten hun lieder weldadigheden. Ziet, en dan wordt het mogelijk en waar. Wat we nou lezen in het slotvers. Maar ik zal u offeren. Met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, dat zal ik betalen. Het heil is des Heren. Ik zal u offeren. Met de stem der dankzegging. Zo heeft Jona het beleden. In het ingewand van de vis. Is het dan zonder woorden, dan in zijn ziel. Zo was het, want hij heeft het later mogen vertolken, zoals de geest hem dat hij zien, wat hij daar in het ingewand, omsloten van de nood en van de duisternis, heeft mogen beleiden en beleven in zijn ziel. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat is er dan te offeren? Daar binnen de afgesloten ruimte in de wanden van de nood. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Ik zal u slachten, is dat eigenlijk. Eigenlijk staat er, als we het letterlijk vertalen. Ik zal u offeren, ik zal u slachten. En dat is een tweerlei slachten. Dat we nu leren. Dat is een slachten van onszelf. In het schrijven van de dood op het onze. Stof en as. En dat niet maar met het woord, maar zo hardgrondig. Van binnenuit het erkennen. Maar het is ook een belijden. Een slachten van de genade die in Christus Jezus is. Om alleen te roemen in zijn eeuwig en enig geldend offer. Dan is het, hier is een ellendig mens. In zichzelf niets. En ik word nooit iets. En het zal met mij nooit iets zijn. Een hart waaruit alle gruwelen kunnen opstijgen. Is het vandaag even rustig. dan kan het morgen weer ineens overhoop liggen. En alle donkere en vuile dampen kunnen uit het binnenste van mij naar boven komen. Niets is er om mij te rechtvaardigen, te zaligen, te troosten, licht en blijdschap te geven. Maar het heil is des Heren. Dat was het laatste. Het heil is des Heren. Daarmee besloot ze gebed. Het heil is des Heren. Dat is het slachten van het offer. Het slachten van het lam. Het altaar alleen te stellen als een eeuwige verlossing. Dat is het nu. Ik dank u, Heren, dat gij toornig op mij geweest zijt. Ik slacht mijzelf voor uw aangezicht. En ik slacht het lam in de belijdenis van zijn gerechtigheid. Dat is de granietrots waarop ik alleen maar zinken kan en mag. Waar de geest der vertroosting me van leven doet. Hij is het. En hij zal het eeuwig zijn. Eer ik verdrukt werd, maalde ik. Maar nu onderhoud ik uw woord. En dat komt wonderwel uit met hetgeen we dan tot slot lezen. En de Heere nu sprak tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. En hoe lag Jona daar nu? Hij was er rein en schoon en netjes gekleed ingegaan. En hoe kwam hij eruit? Met slijk en wier en vuiligheid overdekt. Zo werd hij uitgespuwd en kwam hij daar te liggen op het strand. En zo gaat het nu in de leerschool en de oefenschool, godsgeliefden. We houden ons eerst voor bekeerde mensen. Voor mensen die al heel wat geleerd hebben misschien. Misschien mensen die ieder in een vakje kunnen indelen. Misschien mensen die zeggen, ik ben tot zover geleid en jij bent tot zover geleid. Maar nou moet je dat nog leren en nou moet je dat nog leren. En het zal zo moeten en het zal zus moeten. En dat weten we dan allemaal precies. Maar kijk, als een Jona uitgespuwd wordt, waar hij in het ingewand van de vis dat geleerd heeft en dat heil des Heren heeft beleden, daar ligt de Jona met slijk overdekt. Een onreine in zichzelf, een bezoedelde, die het niet in zijn hand heeft en die ook nooit iets van zichzelf van kan terechtbrengen. Maar die alleen maar beleidt, het heil is des Heren, verder weet ik. En dat heil is des Heren, dat nodig ik toe uit. En nog zoek dat, roep de Heere aan in de nood van uw ziel en van uw leven. Haast u om uw levens wil, want het heil is des Heren. Zo worden we behouden op de granietrotsen van de gerechtigheid van Christus. Alleen hij is het, zijn heil dat zal staan. Maar Jona ligt daar met wier en slijk overdekt en kan het nooit verder brengen dan een onreine in zichzelf. Maar de Heilige Geest, die wonderen duif, daalt neder en gaat inwendig versieren met de deugden van Christus. En daar gaat het lam in het schaap verschijnen. En het schaap in het lam verdwijnt. Dat is een wonder. Dat is eeuwig groot en zalig. Zo zullen we toch de trekken van de dierbare Immanuel in ons leven ingedrukt krijgen. Op de een of andere manier. Maar niet dat we daar zelf mee te pronken lopen. Nee, want we zijn een Jona. Uitgespuurd op het strand. Met slijk en wier overdekt. Van ons geen vrucht, uit ons niets, onrein, maar gij lieden zijt rein om het woord dat tot u gesproken is. Nochtans, Jona blijft zichzelf verfoeien en eenmaal, dan zal er een groot monster zijn, het monster van de dood. En die zal allen die van Christus zijn, moeten uitspuwen op het strand van de eeuwige kust van het vaderland. Maar wat dan in oneer gezaaid is, dat zal in onverderfelijke heerlijkheid worden opgewekt. Want het heil is des Heren. Amen. zingen we met elkaar de Psalm 116, het tiende vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloof te brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Tiende vers van Psalm 116. Samen Gods aangezicht in dankgebed. O Heere, uw wonderen zijn groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Wat zijn dat toch een werken? Nooit komen we erover uitgedacht. De werken van u, de drie enige God. Uw werken in het rijk der schepping zijn majesteitelijk. En het werk der verlossing is ondoorgrondelijk, maar ook het werk van uw geest, die in alle waarheid leidt, troost en eeuwig bij uw kerk is, die zo in de diepste diepten het licht doet opgaan in de duisternis en het gebed schenkt. Een gebed waarin een kind op het hart van zijn God mag geworpen zijn. En in het midden van de afsnijdingen en de onmogelijkheden en de donkerste diepten leert beleiden dat in uw tempel ere gegeven wordt. En dat gij die God van genade zijt, die nooit laat varen het werk dat uw hand begon. O, wij bidden u, wil gij genadig de prediking met ons meegeven en heiligen onze harten, opdat we ook op die leerschool het mogen leren, wat toch een levensschool is, waarin zulke rijke vruchten en zegeningen worden geschonken tot uw eer. Heere, wil gij met ons zijn, wil ons genadig bewaren, behoeden, leiden en regeren door uw woord en geest. Wil ons veilig thuis brengen, wil ons in deze nacht behoeden en wil ons sterken voor de arbeid die ons wacht. Hoor ons genadig in de vergeving onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Laat ons samen nu tot slot zingen Psalm 103, vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, u krank heen kent en liefderijk geneest. Wie van het verderf uw leven wil verschonen met goedheid en barmhartig heen u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Tweede vers van Psalm 103. Naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.